Ik denk dat ik kan zeggen dat datgene wat we afgelopen weekend hebben gevierd, Goede Vrijdag en Pasen, is zo die kern waarop ons geloof gebaseerd is. Dat willen we zo graag vasthouden. En ook vanochtend hoop ik dat datgene wat we met elkaar gaan beleven, wat we met elkaar gaan delen, ons daar ook weer bij gaat helpen. Jezus overwinnaar. Als je hier over deze weg rijdt, is dat de Oost volgens mij, dan is daar in die bocht een, zit nu een makelaar, Kermans. Wie weet wat daar vroeger in dat pand zat? Een bank, inderdaad. Er zat jarenlang een bank en daar rechts zat ook nog een bank. En dat was een bank waar je heen ging als je iets nodig had, namelijk geld of een hypotheek of verzekering of whatever. Nu gaat het allemaal online. Maar niet alles gaat online. Van de week moest ik echt nog even papier invullen, dus ze proberen altijd nog wel een beetje het ouderwetse bankgevoel vast te houden. Dat was in dit geval ING. Maar toen daar nog de ABN AMRO zat, zat daar een directeur op en die liet op een middag twee mensen uit Dronten bij zich komen. Twee mannen, die allebei bij hem een lening hadden. En die hadden wat problemen met terugbetalen. Eén had een lening voor een nieuwe keuken van 6.500 euro en de andere 65.000 euro geleend voor een investering in zijn bedrijf. En die directeur van de bank, ik weet niet precies hoe die heet, maar die schold beide mannen hun schuld kwijt. Toen ze weer naar huis gingen, hadden ze geen schuld meer bij de bank. En dan is het natuurlijk de vraag, wie van de mannen ging het blijst naar huis? Inderdaad, de man van 65.000. Goed geantwoord. Dat is natuurlijk niet mijn eigen voorbeeld, want het is ook niet echt gebeurd. Maar dit is een voorbeeld wat de Heer Jezus zelf aan ons heeft gegeven. Daar gaan we straks over lezen. Want ja, die mannen die hadden schuld. We hebben allemaal wel last van schuld. Je hebt financiële schuld, maar er gebeuren ook dingen in je leven waarin je zelf schuldig bent naar een ander, of waarin anderen jou schuldig iets schuldig zijn. We gaan als mensen door het leven met schulden. En dat kan soms heel zwaar drukken. Dat kan soms heel erg binnenkomen. Als je in een relatie zit en daar gaan dingen mis, dan voel je je daar misschien enorm schuldig over. En dan heb je ook daar wel schuld aan, of hebben anderen jou schuld gegeven. Groot of klein, we hebben er allemaal mee te maken, of het nou 6500 of 65.000 is. Schuld is voor iedereen. Maar daarmee ook heel persoonlijk. Want de vraag die je stelt, wie is er nou het meest blij? En we zeggen uiteraard de man van 65.000, dat geldt voor hem. Voor hem persoonlijk was het een enorme bedrag waarvan hij werd vrijgesproken, wat hij niet meer hoefde terug te betalen. In dat schuld en vergeving zit dus ook dat bevrijdende. Dan kun je weer verder. Dan kun je weer verder met je leven. Daar gaan we het vanochtend met elkaar over hebben. Ik wil met jullie lezen een gedeelte uit Lucas 7. Vanaf vers 36. Eén van de Farizeeën nodigde hem, dat is de Heer Jezus, uit voor de maaltijd. En toen hij het huis van die Farizeeën was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de Farizeeën thuis zou eten en ze ging naar het huis met een alpersten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan het voeteinde van zijn aanligbed. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar en kuste ze en wreef ze in met olie. En toen de Farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt en dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaren had. De een was hem 500 denarii schuldig, de ander 50. Denarii zijn dagloon. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij de beide hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? En Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. En hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. En toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast. Je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven, maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. En daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er veel. Want ze heeft veel liefde betoond, maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. En toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zelfs zonden vergeeft? En hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Nou ja, jullie hebben natuurlijk het voorbeeld net herkend, de Heer Jezus daar aan Simon de Fariseeër vertelt. Maar wat ik met jullie eigenlijk wil gaan doen, is allereerst eens even kijken naar het verhaal van die vrouw die hier in dit verhaal wordt benoemd. Ik wil graag met jullie een reconstructie maken van haar leven. En met jullie teruggaan tot het moment waar we zijn in het verhaal. En we zullen vier dingen gaan leren over het antwoord dat zij geeft op de vergeving die de Heer Jezus aan haar geeft. En wat we daar zelf mee kunnen. Maar laten we nou eerst eens even teruggaan naar die vrouw die in dat land Israël woont en daar waarschijnlijk ook is opgegroeid en als klein meisje in een Joods gezin haar leven begon. Een opvoeding kreeg, zoals dat hoorde bij de Israëlieten. Een opvoeding die al heel lang geleden was gestart, want het volk van Israël was al heel lang onderweg als volk. En als kind vierden ze dan één keer per jaar het Pascha. Het feest waarop ze het moment dat ze als volk Israël Egypte verliet, gingen vieren. En ze zat dan met haar vader en haar moeder en haar kind en haar broers en zussen aan tafel. En ze hadden het Pascha. Ze aten van het paaslam. En in Exodus 12 staat dan het volgende. En als dan uw kinderen vragen, wat betekent dit gebruik? En dat had ze ook echt elk jaar gedaan. Antwoord dan, wij brengen de Heer een Pesachoffer, omdat hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan. Toen hij de Egyptenaren strafte, ons heeft hij gespaard. En toen knielden de Israëlieten en bogen zich diep neer. Elk jaar weer vierden ze het Pascha. En groeiden ze op met het feit dat een onschuldig lammetje, wat bij hun in huis was, werd geslacht om daarmee vrij uit Egypte te kunnen vertrekken, maar niet te vallen onder het oordeel wat er werd uitgesproken over in de tijd van toen ze in Egypte woonden. Heere God die had daar de tiende plaag zodanig bedacht dat iedereen die geen bloed had gesmeerd aan zijn huizen, aan zijn deurposten, daar zou de eerstgeborene te komen overlijden. En het bloed van dat lam, dat was datgene wat ze beschermde. En zo groeiden ze op met het paaslam. Elk jaar weer. Dat lieve kleine meisje. Ze werd groter. Ze werd een tiener. En in haar dorp waar ze woonde, daar was ze bekend. En daar speelde ze met jongens en meisjes en had ze een goed leven. En één keer per jaar was daar Yom Kippur. De grote verzoendag. En ook dat werd uitgebreid gevierd. Het moment waarop de hoge priester, in het Oude Testament staat dat zo mooi beschreven, een lam nam en daarmee het heilige der heiligen reinigde. En een andere bok nam om daarmee de zonde van het volk daarop te leggen en daarmee een schuldoffer uit te voeren. En in Leviticus 16 staat daarover het volgende. Hij, dat is de hoge priester, legt dan zijn beide handen op de kop van het bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit. Alle zonden die ze hebben begaan. En zo legt hij alle zonden op de bok. En daarna moet hij het dier de woestijn insturen onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. Als tiener hoorden ze elk jaar weer dat alle zonden van het volk wat verzameld was, werd uitgesproken en werd neergelegd op die bok. En daarna werd het weggestuurd. Elk jaar weer was daar de grote verzoendag. Want ze had ook geleerd als tiener dat verzoening stond om de relatie met God weer goed te laten zijn. Verzoening en relatie hoort bij elkaar. Elk jaar weer had ze dat meegemaakt. En elk jaar weer besefte ze zich, hoe klein ze ook was, hoe jong ze ook was, dat alle zonde op die kop van het bok werd gelegd en dat die werd weggestuurd. Zo was haar jeugd. Zo groeide ze op. Maar ze werd volwassen en ze maakte toch wel een aantal keuzes in haar leven die niet goed waren. En waar ze nu was op dit moment, werd ze zelfs zondares genoemd. Mensen konden het niet zo goed hebben en datgene en haar levensstijl en datgene wat ze deed, was niet in overeenstemming met hoe het eigenlijk zou moeten. En in de familie lag ze niet zo goed. Maar ze had nog heel goed contact met haar moeder. Haar moeder, die ze op regelmatige basis sprak, die altijd dat lijntje met haar hield. Waarin ze ook de liefde nog voelde van haar moeder voor haar. En nog niet zo lang geleden had haar moeder verteld dat ze samen met een vriendin op pad was geweest en dat ze ergens bij de Jordaan een man hadden ontmoet. Namelijk Johannes de Doper. En ze vertelde aan haar dochter over hoe dat dan allemaal gegaan was. En dat daar mensen kwamen die op basis van datgene wat hij sprak zich lieten dopen en ze moesten zich bekeren. En Johannes was daar bezig geweest met iets bijzonders. En zei die moeder, op een gegeven moment, toen introduceerde Johannes iemand. De volgende dag zag hij, dat is Johannes, Jezus naar zich toe komen en hij zei, daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En die moeder vertelt aan die dochter hoe bijzonder dat was. Johannes die in één keer iemand aanwees, het Lam van God dat de zonde van de wereld op zich nam. De vrouw had gelijk gevraagd aan haar moeder, hoe zag die eruit? Hoe zag dat Lam van God er nou eigenlijk uit? Dan zei die moeder, gewoon een man, jaar of 30, niet echt iets bijzonders. Met dat verhaal van haar moeder was ze weer verder gegaan. Totdat ze nog niet zo lang geleden in een huis was in Capernaum. En daar was het een tijdje druk. Ze hingen daar, zoals mijn moeder zou zeggen, met de benen uit. Je kon niet meer in dat huis komen. Wat was daar aan de hand? Ze had toch de mogelijkheid om eens even te kijken. En op een gegeven moment begreep ze dat daar midden in het huis iemand aan het spreken was. En er ontstond een hoop gerumoer. Het dak werd gesloopt. Er werd gewoon een gat in het dak gemaakt. En niet even daarna was het gat open en kwam er een man naar beneden op een brancard. En je kon zien dat vier vrienden hem zo naar beneden lieten zakken. Wat is dit? Wie staat daarbij? Ze had zich echt verbaasd. En ze dacht, wauw. En toen hoorden ze het volgende. Toen hij hun geloof zag, dat is de Heer Jezus, zei hij tegen de man die naar beneden was gekomen, uw zonden zijn vergeven. Maar daar was het niet bij gebleven. Hij stond gewoon op. Het was een bed en hij liep weg. Iets in haar werd wakker. Ze probeerde een bepaalde connectie te maken. Het leven ging verder. De dagen gingen voort, de weken, de maanden. Ze was uitgenodigd voor een feest, dat gebeurde wel vaker. Ze was wel vaker op een feest met tollenaars en andere zondaars. De outcast van het dorp, daar voelde ze zich thuis. Daar mocht ze zichzelf zijn. Daar kon ze met mensen praten over het leven en hoe het leven haar zo'n pijn had gedaan. En de keuzes die ze gemaakt hadden, daar werd niet eens altijd over gevraagd. Dat begrepen ze wel van elkaar. En op dat feest was ze. Want er was weer feest. Een feest bij Levi. ook wel Matthäus genoemd, een tollenaar. En op dat feest, daar was diezelfde man, die ze eerder had gezien in het huis. De man waar haar moeder had over gesproken, Jezus. En weer had ze gehoord wat hij zei toen hij op dat feest was. Jezus had geantwoord naar de fariseeën die daar wat bezwaar op hadden dat hij op dat feest was. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke mensen wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot inkeer op te roepen, maar zondaars. Op dat feest realiseerden ze zich voor wie hij gekomen was. Het lam van God was er voor haar. En ze had hem gesproken, ze had Jezus persoonlijk ontmoet op dat feest. En ze had alles wat er in haar leven was gebeurd en de keuzes die ze had gemaakt met hem kunnen delen. En hij had haar vergeven. Ze had de liefde in zijn ogen gezien en de oprechtheid. En ze had zich gezien gevoeld. En nu is ze hier. In het huis van Simon. Zo had het kunnen gaan, lieve mensen. Zo had het verhaal van de vrouw kunnen gaan. En nu is ze hier. We hebben het gelezen. Ze is in dat huis en ze is naar Jezus gekomen. En Jezus vertelt een voorbeeld. En dat voorbeeld gaat over haar. Maar dat voorbeeld gaat ook over Simon. Twee mensen met schuld. En als de Heer Jezus in vers 42 zegt, omdat ze het geld niet konden terugbetalen, in dat voorbeeld schold hij beide hun schuld kwijt. Dan is het woord wat de Heer Jezus daar gebruikt, dat woord schuld, dat is van het woord charisomia. En dat is genade. Zo staat het ook in Colossenzen 2. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons alle zonden kwijtschold. Het woord genade, het woord kwijtschelden, was op dat moment onderdeel van het voorbeeld en dat had ze gehoord. En de liefde die ze betoont, zoals Jezus het ook zegt in het voorbeeld, wie van degene zal het meeste liefde betonen, was de liefde van agape. Het was een actieve liefde. En zo kwam haar leven en het leven van Simon bij elkaar als Jezus dat voorbeeld noemt. Ook Simon heeft een keuze. Misschien was hem minder te vergeven, maar ook hij had de vergeving van Jezus kunnen accepteren en daar een antwoord op kunnen geven. Maar dat deed hij niet. Zijn houding was anders. Hij was een fariseer. Misschien dacht hij, ik hou Jezus een beetje dichtbij. Keep my enemies close en dan hou ik het wel. Jezus zegt daar verder ook niks over. Heeft daar ook geen oordeel over, maar het ligt bij Simon. De vrouw niet. Zij komt, zoals we lezen, van achteren. Want Jezus ligt daar met zijn tafelgenoten aan tafel. En zij komt zo naar hem toe. En als hij daar zo ligt, dan is zij achter hem. En wat ze dan doet, hebben we gelezen, zijn vier dingen. Allereerst als ze hem weer ziet, en we kunnen echt van uitgaan dat ze wist dat ze vergeven was. Dat kun je ook wel zo uit de tekst halen als de Heer Jezus dat zo zegt tegen Simon. Maar ook het feit dat ze daar specifiek komt met haar kruikje, met olie, dan is ze daar met een reden. Ze wil namelijk een antwoord geven op de vergeving die haar is toegekomen. En ze knielt bij hem. En het eerste wat ze doet, ze huilt. Ze huilt. De tranen vloeien over haar wangen en er staat dat de voeten van de Heer Jezus gewoon nat worden. En ik weet niet of je wel eens een stoffige plek hebt gezien, stoffige voeten. En er komen van die druppels op en dan zie je zo al die druppels. Dat is wat er gebeurt op de voeten van de Heer Jezus. En ze worden nat. En de tweede wat ze doet, is ze droogt met haar haren die voeten. Die zijn nat geworden. En eigenlijk wassen ze daarmee ook. En dan het derde, ze kust zijn voeten. Ze knielt en ze kust zijn voeten. En dan opent ze het flesje en de geurige olie gaat door het huis heen en ze zalft zijn voeten. Vier dingen. En die vier dingen die staan voor iets. Het huilen, het eerste is het teken van berouw, maar ook het teken van blijdschap. Wat kun je je soms ongelooflijk blij voelen en ook tegelijkertijd berouw hebben over wie je bent en wat er gebeurd is in je leven als je nadenkt over de Heer Jezus en over hoe Hij jouw vergeving heeft gegeven. Dat is wat er gebeurt. En dat blijven we doen, dat blijven we houden, want ja, we leven nog steeds in deze wereld en we kunnen nog steeds fouten maken. En ik zelf persoonlijk huil af en toe ook nog over mezelf, maar ook van vreugde. En als ze haar lange haar gebruikt om die voeten weer af te drogen, dan is dat lange haar in de Bijbel een teken van toewijding. Als Simson wordt geboren, dan wordt er gezegd, hij moet zich toewijden aan God en zijn haren mogen niet worden afgeknipt. Hij is een Nazireër. Dat is de toewijding die ze laat zien aan Jezus. Vanaf nu, vanaf het moment dat ik ben vergeven, is mijn toewijding aan u. En dan kust ze zijn voeten. En kussen is echt een teken van liefdeuiting. We mogen echt onze liefde, onze agape aan hem die ons vergeven is, uiten. En als ze het flesje opent en de olie over zijn voeten giet, dan is dat pure, pure aanbidding. Dus het berouw, de toewijding, de liefde en de aanbidding komen samen in dat ene huis als antwoord op de vergeving. En dat verhaal gaat natuurlijk verder, hè? Want Heer Jezus gaat door in zijn leven en uiteindelijk zal hij als lam van God vrijwillig zijn leven geven op het kruis van Golgotha. In Psalm 40, en ik vind dat zo ongelooflijk belangrijk dat we dat ons altijd weer realiseren, staat het volgende. Psalm 40, vers 7. Offers en gaven verlangt u niet. Brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend en nu kan ik zeggen, hier ben ik, over mij is in de boekrol geschreven. U wilt te doen, mijn God, verlang ik. Diep in mij koester ik uw wet. Hier wordt gesproken via de psalmdichter over de Heer Jezus, die zegt tegen zijn vader, hier ben ik. Ik ben het lam dat de wereld schulden vrij zal maken. En ik doe het vrijwillig. Want de Heer Jezus koos vrijwillig om die weg te gaan. Vrijwillig koos hij ervoor om zich aan een kruis te laten nagelen en zijn handen, zijn voeten en zijn zij te laten doorsteken. Dat is ook het teken wat voor altijd bij hem zichtbaar zal zijn. Er is een lied van de Casting Crowns en die zeggen, the only scars in heaven are the scars from you. Zijn de tekenen, de littekens in uw handen. Voor altijd. En daar koos hij vrijwillig voor. En zoals de hoge priester alle zonde en schuld de kop van die bok legde, zo was in die drie uur van duisternis alle zonde en alle schuld van de wereld, als het ware, op de Heer Jezus gelegd. Alles was op hem. Brandoffers en schuldoffers waren niet meer nodig. Het ene offer van de Heer Jezus was datgene wat de schuld van de wereld kon wegnemen. En dat, lieve mensen, is er ook voor ons. En ik hoop dat we met elkaar ons allemaal vergeven voelen door de Heer Jezus. Dat we allemaal ooit die vergeving hebben aangenomen en dat we hebben gezegd, ik geloof in u. En als het niet zo is, dan is dat moment nu daar. Door waar anders dan hier geef je je hart aan de Heer Jezus. Dat mag, dat kan. Maar het voorbeeld van die vrouw gaat over ons. Want zoals Simon een keuze had, die vrouw een keuze had, wij allemaal een keuze had, uiteindelijk moet de schuld betaald worden. Want ik zei het al, hè, we leven ook als christenen en we realiseren ons nog steeds dat we af en toe zondigen, dat we misstappen maken, dat we er soms een zootje van maken in ons leven, dat we schuldig zijn aan dingen en mensen moeten vergeven, mensen ons moeten vergeven. Het antwoord blijft daar. In Romeinen 3, vers 23 staat het volgende. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus. Aan allen die geloven, ik zei het al. En er is geen onderscheid, want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. 6.500 of 65.000, maakt niet uit. En iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Verzoening en relatie. Zonder verzoening geen relatie. En hiermee toont God zijn gerechtigheid, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan om nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid te bewijzen. Hij laat zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Het antwoord op vergeving geldt voor ons allemaal. En als we dan teruggaan naar die vrouw die ons zo'n voorbeeld geeft, hoe je kunt antwoorden op vergeving, dan is daar allereerst het eerste. Huilen wij als we hem ontmoeten? Van blijdschap, van ontroering, soms misschien zelfs nog van berouw. Huilen wij zijn doorboorde voeten, af en toe nog nat. Want als wij nu naar de Heer Jezus toe lopen, dan zijn dat voeten die zijn doorboord. Hij heeft de prijs voor ons betaald. Kijk, hij gaf vergeving aan die vrouw, omdat hij wist dat hij uiteindelijk die vergeving ook echt daadwerkelijk zou uitvoeren door aan het kruis te sterven. En wij staan daar natuurlijk na. En als je het antwoord geeft op vergeving, als je nadenkt over je relatie die je hebt met de Heer Jezus, heb dan ook die toewijding. Gebruik die lange haren om zijn voeten af te drogen. Kus zijn voeten. Betoon je liefde. De agape voor de Heer Jezus. Daar vraagt hij om, daar heeft hij zo graag. Hij zegt tegen Simon, die vrouw heeft mij zoveel liefde betoond. Hij benoemt het expliciet. Dat is iets wat hij graag ziet. Elke dag weer. En ik probeer ook echt elke dag daarmee bezig te zijn. En dat heeft mij zo ongelooflijk dicht bij hem gebracht. Elke dag weer. Mijn liefde aan hem betonen. Mijn liefde uitspreken aan hem. Dat is wat je doet. Omdat je realiseert dat die verzoening die er heeft plaatsgevonden, een relatie geeft met God. En dat ik hem vanuit volle zekerheid hemelse vader mag noemen. Papa. En vier is de aanbidding. De olie die uit dat flesje komt, over zijn voeten wordt uitgegoten en wordt ingezalfd. Die aanbidding mag ook een antwoord zijn op vergeving. Dat is ook wat we hier doen met elkaar. Als we zingen, als we woorden zingen waarin we dat ook uiten. Maar ook als je thuis bent, dat als je op welke manier dan ook die aanbidding geeft aan hem. Dan doe je dat omdat je vergeven bent. Want we staan allemaal schuldig ten opzichte van hem. Mensen, ik wil heel graag met jullie bidden en daarna gaan we zingen. En dan gaan we ook datgene doen waar de Heer Jezus ons toe oproept, namelijk een antwoord geven op die vergeving. Maar eerst wil ik met jullie bidden. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we zo bij u mogen komen. Dat we een relatie mogen hebben met u door verzoening. En dat het antwoord op vergeving elke dag door ons mag worden gegeven aan u. Dank u wel dat we onder de indruk zijn van uw offer, Heer Jezus, dat u bracht, vrijwillig, in opdracht van de Vader. U liet de beker niet aan u voorbij laten gaan, maar u dronk hem helemaal leeg, tot op de bodem. En als we u ontmoeten, Heer Jezus, dan mogen we de tekenen in uw hand en uw voet en uw zij nog steeds zien. En mogen dat tekenen zijn die ons blij maken, die ons nederig maken, die ons gericht laten zijn op u. We danken en we prijzen uw grote naam, Heer Jezus, voor het offer dat u bracht. En het antwoord op vergeving, dat we elke dag aan u willen geven, is voor u.